Ik zal 3 pijlen op de rots afschieten, alsof ik op een doel mik, en die door mijn wapendrager laat ophalen. En als ik tegen hem roep, nee, dichterbij, nou, dan moet je mijn wapendrager meenemen en naar me toe komen. Want zowaar de Heer leeft, dan kun je gerust zijn en is er niets aan de hand. Dus ook als het goed was afgelopen, als Saul had gezegd van, nou, dat is allemaal helemaal prima, dan had Jonathan dat ook met die pijlen gedaan. Dus ja, een soort geheimschrift was dan niet nodig geweest. En weet je, als Jonathan uiteindelijk zijn plan uitvoert, wat doet hij dan? Dat staat in vers 35. De volgende morgen ging Jonathan met een knechtje de stad uit om, nou, wat ging hij doen? David op de afgesproken plaats te ontmoeten. Dus hij ging gewoon het veld in om David te ontmoeten. Ook bij die verkeerde afloop. Dus waarom doet Jonathan dat met die pijlen? Nou, wat je dan kan gaan doen, en dat is eigenlijk wat ik ook heb gaan doen, is gewoon, ja, gaan lezen, gaan kijken. Ik dacht, hé, er komt nog een wapen voor, een speer. Hé, die speer van Jonathan, misschien die speer van Saul. Nou, misschien als ik meer weet van die speer, dat ik dan wat weet van die pijlen. Dus je gaat gewoon zoeken. Verhalen waar die speer in voorkomt. Het is ook maar gewoon proberen. Nou, welke verhalen kennen we waar die speer in voorkomt van Saul? Geen één. Wel eens. Nou, ik heb ze opgeschreven hoor. Saul die gooit zijn speer naar David. Dat doet hij een paar keer en hij mist altijd. En in dit verhaal gooit Saul zijn speer naar Jonathan. Ook nu mist hij het doel en ook nu is het zeg maar hartstikke impulsief. En hij richt die speer op iemand die onschuldig is. Nou, na dit hoofdstuk gaat David op de vlucht. En dan komt David, die komt in Nob terecht, een klein plaatsje. Er wonen allemaal priesters. En dan wordt David verder geholpen door Abjatar, een priester. En Doeg, dat is een knecht van Saul, die ziet hem. Die ziet die twee samen. En dan staat er in 1 Samuel 22 vers 6. Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamarisk op de heuvel bij Gibea. Met al zijn dienaren om zich heen. Hij zit daar met zijn speer. Nou, dan moet je wel bijna gaan denken naar die vorige 4 keer dat je dat over hebt gehoord. Die speer gaat op iemand gooien. Wie zal die nu zijn woede afkoelen? En het is niet gek dan als je dat verhaal verder leest. Dat Saul dus de hele opdracht geeft om de hele priestergemeenschap van Nob te vermoorden. En hij geeft dat opdracht aan zijn knechten, dus hij doet het niet zelf. Dus het lukt dit keer ook. Hij laat het doen door Doeg met het zwaard. En dan lees je nog verder en dan komt die speer nog 1 keer voor. In 1 Samuel 26. Nee, kijken. Ja. David is op de vlucht en op een gegeven moment dan weet hij waar Saul is. En dan sluipt David, die sluipt s'nachts dat kamp in waar Saul is. En dan komt hij tot in de tent van Saul. En dan ziet hij opnieuw die speer. Die is naast zijn hoofd in de grond gestoken. En David is niet alleen, die heeft Abizai bij zich. En dan zegt Abizai, hé, moet je die speer pakken? En dan kan je nu dwars door zijn hoofd heen spitsen. Dan kan jij koning worden. En David die doet dat dan niet en die neemt die speer mee. En de andere dag dan staat David boven op een berg en dan zwaait hij met die speer. Die Saul dus altijd heeft gericht op onschuldige mensen. En wat zegt David dan? Hé, terwijl hij met die speer zwaait. Ik ben toch onschuldig? Waarom achtervolg je mij? Waarom richt je je speer op mij? En zo krijgt die speer in al die verhalen eigenlijk een hele speciale betekenis. Saul richt zijn speer op onschuldige mensen. Maar op David, op Jonathan, op die priesters. Maar die speer kan hem niet beschermen. En nou, eigenlijk is die speer ook machteloos. Het lukt maar 1 keer. Met die priesters. En David kan vragen, waarom richt u uw speer op mij? Nou, zo gebruikt hij vertellen dus die speer. Dat is je zou kunnen zeggen, een verhaalkenmerk. Als je naar film kijkt, een soort motiefje. Nou, misschien is er ook iets met die pijlen aan de hand. Dus daarna ging ik zoeken op pijlen. Nou, ik heb jullie op een zijspoor gebracht, want daar zat ik zelf ook. Er gebeurt niks meer met pijlen. Dus dat is het niet. Nou, dan ga je het verhaal nog eens een keer goed lezen. Leuk om te weten van die speren, maar het helpt niet bij die pijlen. Het verhaal nog eens goed lezen. En dan herinner je dat voordat Jonathan met dat verhaal kwam wat hij ging doen, dat hij David de stad uitnam. Hij nam zeg maar David bij de arm. Hij zei, kom op, laten we het veld ingaan. En hij neemt David de stad uit en daar is David, in het veld. En toen legde hij dat uit. En 3 dagen lang zit David dan daar verstopt in het veld, te wachten. Wat zal er gebeurd zijn? Hoe zal Saul op zijn afwezigheid hebben gereageerd? En dan na 3 dagen, dan kijkt hij en dan ziet hij Jonathan opnieuw de stad uitgaan. En opnieuw heeft Jonathan eigenlijk iemand bij de arm. Hij neemt iemand mee. Kijkt David soms naar zichzelf. Hij was zelf de stad uitgebracht door Jonathan en nu ziet hij Jonathan opnieuw de stad uitkomen. Kijkt David soms naar zichzelf. Vooral omdat Jonathan niet zijn gewone wapendrager bij zich heeft, maar hij heeft een klein jongetje bij zich. Een knechtje staat, hebben jullie. Een klein jongetje. Klein, onschuldig. Zoals David zelf onschuldig is. En daar ging het toch om. Ik ben onschuldig. Zoek snel de pijlen af op die ik afschiet, zegt Jonathan. En je ziet dat jongetje om zich heen kijken. Welke pijlen? Waar moet ik naartoe lopen? Jonathan heeft nog geen pijl afgeschoten, maar dat jongetje moet al gaan rennen. Waar naartoe? David kijkt naar zichzelf. Want hij weet ook niet wat hij moet doen. Waar moet hij naartoe vluchten? Maar Jonathan zegt, rennen! Hij moet rennen dus. Alleen. En net als de jongen weet hij niet waar hij naartoe moet rennen. En zoek snel, dus hij moet nog snel zijn ook. Nou, het lijkt me ondertussen duidelijk dat Jonathan dus niet aan het uitleggen is dat of Saul hem nou oké of niet oké vindt. Dat is nogal omslachtig om dat op die manier te doen. Dus de jongen begint te rennen, zonder richting of doel, maar hij rent wel. En David kijkt, wat gaat er gebeuren? Want het gaat net iets anders als Jonathan had gezegd ook. Dus er gebeurt iets. David kijkt. En dan schiet Jonathan die pijl. Ja, en opnieuw denk je van, hebben pijlen wat te betekenen? En dan ga je verder zoeken in je Bijbeltje. Nou, er komen allerlei pijlen in voor. Maar 2 verhalen helpen je op weg. In Ezechiël 21, daar moet de profeet Ezechiël moet iets profeteren. En die zegt dan het volgende. Die zegt, op de splitsing van de weg, aan het begin van de 2 wegen, staat de koning van Babylonië. En hij vraagt om een teken. Hij schudt de pijlen. Hij raadpleegt zijn godenbeeldjes. Hij bekijkt de lever. Je had dus in die tijd piskijkers, leverkijkers. En je had blijkbaar pijlenkijkers. Mensen gebruikten pijlen om de toekomst te voorspellen. Hoe ze dat precies deden, weet ik niet. Ik las dat die pijlen gemerkt waren. Dus misschien deden ze een soort mikado mee. Maar dat maakt niet uit. Ze gebruikten pijlen om de toekomst te voorspellen. Nou, dat klinkt heel magisch, hè? Hoe kan je dat nou met pijlen doen? Maar het bijzondere is, 1 keer in de Bijbel kom je nog een verhaal tegen over pijlen. God sluit aan bij die gewoonte. En dat verhaal lees je in 2 Koningen 13. Een heel bijzonder verhaal. Dus misschien als je je Bijbel hebt, is het handig om hem mee te lezen. 2 Koningen 13. Leg je lintje bij 1 Samuel 20, bladzij 484 op in mijn vertaling. Nou, vers 14. 2 Koningen 13, vers 14. Toen Elisa ziek geworden was en op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit, vader, vader, strijdwagen en ruiterij van Israël. Nou, dit is een verhaal over Israël, over de toekomst. Het is een verhaal over oorlog. En dan zegt Elisa tegen de koning, haal een boog en pijlen. Nou, dit gaat dus zeker over de toekomst en over oorlog. En toen Joas dat had gedaan, zei Elisa, span de boog. En Joas die spant die boog en Elisa legt zijn handen om Joas heen. En dan zegt Elisa, open het raam dat uitziet naar het oosten. En Joas opent het venster en dan zegt Elisa, schiet! En de koning schoot een pijl af en Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend verslaan. Nou, het is met pijlen, het gaat over de toekomst, maar het is geen magie. Zoals bij die koning van Nebukadnezar. Het is profetie. Maar het is meer dan een profetie, want die koning Joas is dus eigenlijk bezig om zijn eigen toekomst te profeteren. Hij speelt mee in een profetie die gaat over hemzelf. Sterker nog, hij heeft zelfs invloed op de uitkomst. Want dan gaat het verhaal verder. De koning schoot een pijl af en Elisa zei: deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. En daarna zei Elisa: pak uw pijlen. En Joas die pakt die pijlen in zijn hand en dan zegt Elisa tegen de koning: sla met die pijlen op de grond. En Joas die slaat, hij moet toch hebben geweten wat het betekent nu, hè, die pijlen. Hij slaat 3 keer op de grond. Niet vaker. En dan wordt de godsman, dan wordt Elisa, die wordt woedend. Hij zegt: had nou maar 5 of 6 keer geslagen. Dan had je Aram vernietigend verslagen. Nu zul je Aram maar 3 keer een nederlaag toebrengen. Nou, hier hebben we pijlen en iemand die de toekomst uitspeelt, profeteert. Als je op zo'n manier de toekomst uitspeelt, zoals deze koning, dan is er geen weg terug meer. Dit gaat gebeuren. En wat is Jonathan nou aan het doen? Is die geheim agentje aan het spelen? Nee. Hij ging het veld in om David te ontmoeten. Maar voordat hij hem ontmoet, rennen jongen, rennen. En die jongen die begint te rennen. Kiest een richting, weet niet waar hij naartoe moet. En dan schiet Jonathan zijn pijl. Nou, als die jongen die kant op rent, hij kan natuurlijk overal zijn pijl naartoe schieten. Maar wat doet hij? Hij schiet die pijl over die jongen heen. Hij was al op weg. De goede richting ging hij uit. En dan roept Jonathan: verder weg. Hij ligt nog verder weg. David, welke kant je ook kiest, je bent op weg naar het koningschap. Maar het ligt nog verder weg. En als de jongen die pijl heeft opgeraapt, dan komt hij bij Jonathan. En dan geeft Jonathan al zijn wapens aan het knechtje. Nou, Jonathan had dat al een keer eerder gedaan. Jonathan heeft al een keer eerder al zijn wapens aan David gegeven. Na de overwinning op Goliath. En die wapens en die kleren die hij toen gaf, die zaten hem als gegoten. Jonathan geeft al zijn wapens aan die jongen en die zegt: ga nu naar de stad. En wat heeft Jonathan nou gedaan? Heeft hij gezegd wat zijn vader van David vond? Nee. Jonathan heeft Davids toekomst uitgespeeld. Hij heeft het op zo'n sterke manier laten zien dat er geen houden meer aan is. De Heer stuurt je weg. Rennen, snel! Het koningschap dat zal je volgen en uiteindelijk zul je het halen. Het ligt verder dan je denkt, maar uiteindelijk zul jij terugkeren naar de stad als de kroonprins. Jij zult de koning worden. En ik dacht, misschien heeft Jonathan ook wel zijn eigen toekomst laten zien. Want hij gaat ongewapend terug. Ontdaan van macht. Nou, waarom vertel ik dat verhaal? Nou, ik hoop natuurlijk dat je het Bijbelgedeelte gewoon beter begrijpt. Dat je snapt, oh, daarom deed hij dat. Maar ik hoop ook dat je ziet wat, hoeveel kracht erin zit als Jonathan dat uitspeelt. Hij speelt uit wat er gaat gebeuren. Nou, en als het echt de profetie is, dan gaat het dus ook echt gebeuren. En als je Bijbel gaat lezen verder, dan ontdek je allerlei andere profeten die hetzelfde doen. We lazen het al bij Elisa. Bij Jesaja kom je het tegen. Bij Jeremia kom je het tegen. Bij Ezekiel vind je nog veel meer voorbeelden. Mensen die de toekomst uitspelen. En uiteindelijk kom je bij Jezus uit. En Jezus doet niet anders dan de toekomst uitspelen. Jezus is op een bruiloft en ze hebben geen wijn meer. En dan verandert Jezus water in wijn. Dan speelt hij toch de toekomst uit. Hij zegt: ik breng het grote feest. Kijk maar, ik breng hier feest. Ik ga straks ook het grote feest brengen. Jezus zegt: ik ben het licht van de hele wereld. En dan geneest hij alle blinden die hij tegenkomt. Dat betekent toch dat hij uiteindelijk alle blinden gaat genezen. Iedereen die bij hem komt. Jezus zegt: ik ben het levende brood. En er zijn 5000 mensen bij hem. En hij geeft ze allemaal te eten. Ik ben echt het brood van de wereld. Hij speelt de toekomst uit. En uiteindelijk gaat hij op een ezeltje. Gaat hij Jeruzalem binnen. Speelt hij ook een profetie uit Zacharia. Veegt het tempelplein schoon. En dan is hij met zijn leerlingen alleen en dan zegt hij: pak je dat brood? En dan zegt hij: neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En die beker, en hij zegt, die wordt vergoten tot volkomen verzoening voor alle zonden. En dan sterft hij. Dan begint de toekomst. En hij staat op. Nou, er komt een punt waarop we net als David moeten beslissen, wat gaan we doen? Als we zo de toekomst zien, worden uitgespeeld, zien beginnen, wat doen we dan? En als we dat dan weten, wat gaan wij dan doen? Er zijn denk ik maar weinig mensen bij ons die net zo de toekomst kunnen uitspelen als Jonathan. En zo kunnen profiteren. Misschien hebben we ze wel hartstikke hard nodig. Mensen die dat kunnen laten zien. Maar de catechismus noemt ons allemaal profeten. Hoe kunnen we dat nou zijn? Als wij geloven dat Gods koninkrijk komt. Hoe doen we dat? Nou, we kunnen erover babbelen. We kunnen erover praten. We kunnen er vol vuur over preken. Maar uiteindelijk kunnen we het ook uitspelen. We kunnen aan andere mensen laten zien en horen hoe het straks gaat worden. Mensen kijken naar ons zoals David naar Jonathan kijkt. Wat geloven die mensen hoe het nou straks gaat worden? Nou, wij spelen uiteindelijk onze toekomst uit. Wat we nu doen, laat wel zien hoe het straks gaat worden. Als ik verkering heb en ik zoen met iedereen die rondloopt, dat belooft niet veel goed voor de toekomst. Dan speel ik nu al de toekomst uit. Het wordt alleen maar groter en erger. Maar als ik nu al trouw ben en goed voor mijn vriendin zorg, dan belooft dat veel voor de toekomst. Wij spelen onze toekomst uit. Als we hebben gezien van, oh Jezus, dat is onze Heer. Die neemt ons aan. Die neemt, wat die psalm zegt, die vergeeft ons onze zonden. En er is een geweldige toekomst voor ons. Nou, dit is de profetie die wij hebben. Wij mogen de toekomst uitspelen en anderen kijken. Dat is profetie. Amen.